Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij de 7e bonusaflevering van Echt Gebeurd. Omdat we 15 jaar bestaan, herhalen we deze weken elke maandag een favoriet verhaal uit onze beginjaren. Vandaag een verhaal van Johan Goossens dat eerder verscheen als aflevering 96.
Hij heette Prins en ik was heel blij dat hij in mijn leven kwam. Mijn leven was weer een beetje een zootje geworden. Ik was veel te veel aan het drinken en aan het neuken. En ik ging echt met types naar bed waar ik nog geen tweedehands auto van zou kopen. Ik zat de hele dag op Grindr. Ik weet niet of je Grindr kent, zo'n homo-app. Dan zie je al je homo's in de buurt. En dan mag je zo'n gesprekje dan mee hebben van neuken. Ja, neuken. En mag ik je adres en dan het adres. En zo leerde ik hem ook kennen via Grindr. Maar het was niet alleen leuk, het was ook echt een hele leuke jongen. Hij was heel lief en heel rustig en hij kwam uit Ghana. En ik heb ook een tijd in Ghana gewoond. Dus dat was meteen een klik. We gingen Ghanese eten en Ghanese praten. We spraken chi tegen elkaar. Als ik iets liefs zou zeggen, zei ik niet wat ben je mooi. Dan zei ik, hoe je fjopa papa. En dan zei hij, madasi pi. Het was een heel leuk jongen. Hij bracht een soort rust in mijn leven die ik helemaal niet had. Hij zei altijd, ik wil een simpel leven. Ik wil gewoon naar mijn werk. Hij werkte op de Universiteit van Groningen. En daarna wil ik lekker eten. En dan wil ik tv kijken. En dan wil ik mijn tanden poetsen. En dan bidden. En dan naar bed. En dat bracht wel enorm structuur in mijn leven. Ja. Want dat was niet mijn structuur. En ik vond eigenlijk alles leuk aan hem. Weet je, zelfs als hij een saai verhaal vertelde, dacht ik, ach, wat een schat met zijn saaie verhaal. Ja. Of als we in een vliegtuig zaten, dan ging hij, weet je, zo'n in-flight magazine helemaal van kaf tot kaf ging hij dan spellen. En dan ging hij ook proactief vragen naar de tax-free items. Daar kon me allemaal niks meer voorstellen, maar ik vond het wel heel leuk. En het enige jammer was dat hij best vaak moest reizen. Hij moest vaak weg, voor zijn werk ook. En hij kwam altijd terug met van die hele, ja, een beetje suffe cadeautjes. Niet echt romantische cadeautjes, maar meer een aansteker in de vorm van een motocrosswagen of een flesopener / sleutelhanger, dat soort dingen. Of een maple syrup, fles. Nou goed, ik dacht, de meest onpersoonlijke cadeautjes kreeg ik van hem. En dat dacht, ga niet zitten zeiken. Weet je, ik dacht, nou prima, maakt niet uit. En hij vertelde ook nooit zoveel over zijn reis. Hij vertelde eigenlijk sowieso niet zoveel. Hij was niet heel spraakzaam. Zeker niet over dingen die gebeurd waren. Ik kom uit zo'n, weet je wel, heel die jeugd doornemen en dan alles met Freud en zo. Hij was er helemaal niet van. Hij keek liever naar de toekomst, waar ik dan weer doodsbang voor ben. Dus we hadden niet heel veel gesprekken. Maar het was wel een leuke relatie. Het was heel fijn om samen te zijn. Het ging wel een keer uit, zo halverwege. Weet je wel, hadden we zo'n dramatische vakantie in China. Dat ze dan allebei kapot waren, doodmoe van al die agressieve Chinezen, die spugende Chinezen. En dat we dan een ruzie kregen midden op een busstation over het communisme. En choose your battles, denk ik altijd. En ging het ook twee keer uit in die vakantie. Eén keer maakte hij het uit ergens in een heel koud bergdorp. Maar dat was zo, een heel koud hotel ook, waar ze geen verwarming hadden. Want in China bouwen ze soms een hotel zonder dat ze een verwarming inbouwen. Dat vergeet ze dan. Dus 's nachts ging de relatie weer aan. Ja. En ik maakte diezelfde vakantie, ik maakte het ook één keer uit. En dat was, we hadden net een busreis gehad van 22 uur. En toen voelde ik me helemaal ziek, zwak en misselijk. En toen dacht ik dat door mijn relatie kwam. Nou goed, en niet omdat ik 22 uur diagonaal naast twee stinkende Chinezen had gelegen. Maar toen heb ik het weer goed gemaakt. Toen ben ik naar zijn huis gekomen in Nederland en had ik een brief. En die heb ik helemaal zo aan hem voorgelezen. En toen ging het allemaal weer aan. En dus we hebben anderhalf jaar iets gehad. Voor mij was dat echt een record. Ik had altijd relaties van maximaal 5 maanden. Dat vond ik dan nog heel lang. Dat voelde dan als heel lang. Maar we hadden het heel leuk tot het einde toe. En dan hadden we aan het eind nog een vakantie in Valencia, waar we dan een week hadden een appartementje gehuurd en zo. En dan hadden we de eerste dag allemaal inkopen gedaan. En dan kocht ik natuurlijk allemaal dingen. En dan zei hij, hebben we dat nodig? Ja, dat hebben we nodig. Nou, dat hadden we dan niet allemaal nodig. En dan ging hij al die dingen opzitten eten in de loop van de week. Als ik het niet op had. Dan had ik bijvoorbeeld een hele fles melk gekocht. En dan bleek ik eigenlijk in Valencia helemaal geen zin te hebben in melk. En ging hij toch die hele fles opdrinken, terwijl hij eigenlijk helemaal niet tegen melk kon. En ik dacht altijd, wat is toch een goed mens? Wat een goed mens is het toch? En hij was wel vaak aan het reizen. En hij moest ook altijd soms naar die familie. Dus familie woonde in Canada. En dan maakte ik me altijd heel veel zorgen. Omdat hij moest met kerst ineens naar zijn familie. En die familie die probeerde hem altijd heel erg hetero te maken. Met diëten. En en gebeden. Dus ik was echt altijd heel zenuwachtig als hij naar zijn familie ging. Bang dat hij als hetero terug zou komen. En maar we hadden ook dan geen contact als hij bij die familie was. Dus ik was dan helemaal in de rats. Maar uiteindelijk was het een leuke relatie. Soms hadden we wel gesprekken die dan niet liepen. Maar dan dacht ik, ja Johan, dat is niet zo streng. Hè. Soms heb je gewoon gesprekken die niet lopen. En ik dacht er verder niks van. Tot op een gegeven moment waren we terug uit Valencia. En ongeveer een week later keek ik in zijn iPad. Ja. En toen keek ik in zijn Grindr. En toen bleek ik wist dat hij Grindr nog had. Maar ik dacht, het is gewoon meer om je marktwaarde een beetje te bekijken of zo. Of gewoon een beetje impulsen te hebben überhaupt. Maar toen keek ik daarin en toen zag ik allemaal gesprekjes. Neuken? Ja, neuken. Wat is je adres? En dan zag ik mijn eigen adres staan. En daarna zo'n zinnetje, ja, my boyfriend is not here. Er was ook één berichtje van een adres in Valencia. Toen dacht ik, dat was het adres van ons appartementje. En het was verstuurd op de dag dat ik in mijn eentje naar een museum ging. Dacht ik, even lekker naar een museum. Dus ik dacht, hier moet een hele goede verklaring voor zijn. Dat geloofde ik echt. Ik dacht, hier is een hele goede verklaring. Hij komt straks thuis en dan gaat hij het me uitleggen. En denk ik, oh, zo zit het. Oké, gelukkig. Ik dacht al. En hij kwam thuis en ik confronteerde hem daarmee. En hij, het enige wat me meteen opviel is dat hij heel slecht kon liegen. Hij kon eigenlijk helemaal niet liegen. Hij trok echt zo'n kindergezichtje van, nee, maar dat is sinds een week. En sinds 2 weken. Oh, nou ja, sinds een maand dan. En ik zeg, maar hier staat dan een berichtje van de paas. Oh, ja, oké, met paas is het begonnen. Ja, oké, met kerst. Nou goed, zo ging het door. En ik had zoiets van, waarom is dit? Waarom had je niet gewoon eerlijk het kunnen overleggen, dat we een open relatie kunnen hebben, wat dan ook. Waarom? Nou goed, ik dacht, laat het even bij. We zien wel of we hier nog uitkomen. Maar de volgende dag ging hij weer de stad in. En toen dacht ik, ik ga nog eens even verder kijken op die iPad. En toen ging ik in zijn Facebook. En toen bleek, was hij ooit een week in Montreal. En die hele week was ik heel jaloers. En ik wist niet goed waarom, ik had helemaal geen reden. Maar ik dacht, waar ben je? Waar zit je? Nou, stuur eens een foto van jezelf. En hij vond me heel irritant. Dus hij stuurde zo'n hele chagrijnige foto van zichzelf op een bank ergens, wat nog niks zei. En toen zag ik ineens dat in die week had hij Facebook-berichtjes gestuurd naar allemaal mensen. Ja, ik zit nu bij Chris. En Chris was zijn ex, waar hij vaak mee belde, of één keer in de week. En dat vond ik ook maar dat ik er niet over moest zeiken. En hij had ook altijd nog een kettingje om van Chris, altijd. En ik dacht, hé, Johan, niet zo moeilijk doen. En ja. En toen ging ik zijn mail openen. En in de mail zag ik eerst niks, maar toen typte ik Chris in. En toen zag ik zeker 100 mailtjes, allemaal naar Chris en van Chris. En Chris vertelde ook allemaal hele saaie verhalen, trouwens. Ja. Maar niet alleen mailtjes, ook vliegtickets. Er zaten vliegtickets tussen. Dat hij. Toen ik zo bezorgd om hem was, dat hij bij zijn familie zat. Zat hij niet bij zijn familie, maar in Turkije in een beach resort. En toen dacht ik, nou, dit gaat nooit meer goed komen. En toen wacht ik tot hij thuis kwam. En toen heb ik echt al die kutcadeaus van hem in een tas gestopt. En toen heb ik, ja, weet je, zo'n filmscène nagespeeld waar je dan heel hard huilt en schreeuwt en ook een beetje bang bent voor de buren. En toen heb ik eigenlijk ben met hem gestopt zoals ik ooit gestopt ben met roken. Gewoon heel rationeel, dat je denkt, dit is niet goed voor mijn kappen nu, wegwezen. En zo heb ik hem ook mijn huis uitgestuurd, terwijl ik alleen maar dacht, blijf. En hij is nog een paar keer bij me langsgekomen en op de een of andere manier, 3 keer of zo heb ik hem nog gezien. En je hoopt altijd dat iemand dan een verklaring geeft. Waardoor je denkt, oh, daarom. Nee, dan snap ik het. Maar dat lukte helemaal niet. Sterker nog, hij leek het zelf ook helemaal niet te begrijpen. Hij zei van, ja, hij zei zelf ook tegen mij van, ja, denk je dat ik dit ooit nog een keer ga doen? Ik zeg, nou ja, dat weet ik niet, maar ik zou het niet kunnen. En ik heb hem echt uit mijn leven gebannen. Gelukkig ging hij uiteindelijk emigreren naar Abu Dhabi. Daar was ik heel blij mee, want het was toch een beetje, zolang hij nog in Nederland was het alsof ik gestopt was. Maar ik had nog wel een pakje in mijn kamer. En Ik kijk nu soms nog 1 keer per maand op zijn Twitter-account. Zoals ik soms nog wel eens ruik aan een sigaret. Yeah. En ja, dat is herkenbaar. Ik denk, ik was ook misschien gewoon verslaafd aan hem, weet je. Ik was gewoon verslaafd. Daarom zag ik niks. Ik had een soort tunnelvisie. Ik zag niet dat die stomme cadeautjes, die kocht hij natuurlijk. Omdat hij met zijn ex was hij dan ergens. En dan kon hij niet met een heel romantisch cadeautje thuiskomen. Hij tagde me ook nooit op Facebook. Daar vond ik ook niks van. Daar moest ik ook niet over zeiken, vond ik zelf. En als ik dan een foto van ons tweeën maakte, dan ging hij altijd een beetje als een soort hooligan om mijn nek staan. En nu later, pas na een jaar, dacht ik, oh, dat is expres. Zodat niemand kan zien dat wij een relatie hebben. Nou goed, dit was een jaar geleden een enorm drama. En iedereen valt over elkaar heen dan met allerlei clichés. Wat zeggen mensen? Ja, hij heeft je natuurlijk vernederd. Nou, ik weet niet of je het nu over mij hebt. Of over jezelf. Maar mensen ook zeggen ook allemaal van... ja, nu ga je nooit meer iemand vertrouwen. Dat vind ik dan zo'n... Nou ja, dat weet ik niet hoor. Ik moet eerlijk zeggen, als ik 1 ding heb geleerd van deze relatie... is dat ik juist heel goed van vertrouwen ben... En dat laat ik niet verprutsen door zo'n klootzak. Dank je wel.
Dat was een verhaal dat Johan Goossens 9 jaar geleden bij Echt Gebeurd vertelde... en dat eerder verscheen als aflevering 96 van onze podcast. Komende donderdag een splinternieuw, maar echt heel nieuw... gisteren verteld verhaal in aflevering 451. En volgende week maandag vis ik, Gijsbert van der Wal... weer iets leuks van vroeger voor jullie uit ons archief. Tot dan.